Hoofdstuk 63. Uw koning komt. Jubel luide, gij dochter van Sion, juicht gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig, rijdende op een ezelhengst, een ezelinnenjong. Zacharias 9 vers 9. 500 jaar voor de geboorte van Christus voorzegde de profeet Zacharia aldus de komst van de koning van Israël. Deze profetie zal nu vervuld worden. Hij die zo lang alle eerbewijzen heeft geweigerd, komt nu naar Jeruzalem als de beloofde erfgenaam van de troon van David. Het was op de eerste dag van de week dat Christus zijn triomfantstocht naar Jeruzalem maakte. Velen die naar Betanië waren gekomen om hem te zien, vergezelden hem nu vol verlangen getuigd te zijn van zijn ontvangst. Vele mensen waren op weg naar de stad om het Pascha te vieren, en zij sloten zich aan bij de menigte die Jezus begeleidde. De gehele natuur scheen zich te verheugen. De bomen waren met groen bekleed en hun bloesem vervulde de lucht met een fijne geur. Nieuw leven en vreugde bezielde het volk. De hoop op een nieuw koninkrijk leefde weer op. Daar Jezus de bedoeling had Jeruzalem binnen te rijden, had hij twee van zijn discipelen uitgezonden hem een ezelin en haar hengstveulen te brengen. De heiland was bij zijn geboorte afhankelijk van de gastvrijheid van vreemdelingen. De stal waarin hij lag was een geleende rustplaats. En hoewel de beesten op 1000 bergen van hem zijn, is hij nu afhankelijk van de vriendelijkheid van een vreemde om een dier te verkrijgen waarop hij, als koning van de stad, Jeruzalem kan binnenrijden. Maar opnieuw wordt zijn goddelijkheid geopenbaard. Zelfs in de nauwkeurige aanwijzingen die voor deze boodschap aan zijn discipelen wordt gegeven. Zoals hij had voorzegd, wordt het verzoek, de Heere heeft ze nodig, Matteüs 21 vers 3, terstond ingewilligd. Jezus koos voor dit doel een hengstveulen waarop nog nooit iemand had gereden. Met blijde geestdrift verspreidden de discipelen hun mantels over het dier en deden hun meester daarop plaatsnemen. Op dat ogenblik had Jezus altijd te voet gereisd en de discipelen hadden zich aanvankelijk verwonderd afgevraagd waarom hij nu zou verkiezen te rijden. Maar in hun harten herleefde de hoop met de vreugdevolle gedachten dat hij op het punt stond de hoofdstad binnen te gaan, zichzelf tot koning uit te roepen en zijn koninklijke macht te bevestigen. Terwijl zij hun boodschap deden, deelden zij hun vurige verwachtingen aan de vrienden van Jezus mede en de opwinding verspreidde zich wijd en zijd, waardoor de verwachting van het volk tot een hoogtepunt werd gevoerd. Christus volgde het Joodse gebruik voor een koninklijke intocht. Het dier waarop hij reed was een dier waarop de koningen van Israël plachten te rijden. En de profetie had verzegd dat op deze wijze de Messias tot zijn koninkrijk zou komen. Nauwelijks was hij op de ezel gezeten of een luide triomfkreet weer klonk in de lucht. De scharen heet hem welkom als Messias, hun koning. Jezus aanvaarde nu het eerbetoon dat hij nooit tevoren had toegestaan. En de discipelen namen dit als een bewijs dat hun blijde verwachtingen verwezenlijkt zouden worden, doordat ze hem op de troon zouden zien. De menigte was ervan overtuigd dat het uur van hun bevrijding op handen was. In hun verbeelding zagen zij reeds de Romeinse legers uit Jeruzalem verdreven en Israël wederom als een onafhankelijke natie. Alle waren gelukkig en opgewonden. De mensen wedijverden met elkaar in het brengen van eerbewijzen aan hem. Zij konden geen uiterlijke pracht en praal tentoonspreiden, maar ze gaven hem de aanbidding van hun blijde harten. Ze waren niet in staat hem kostbare geschenken te geven, maar zij spreidden hun overkleden als een tapijt op het pad en zij strooiden ook de bladerrijke takken van de olijfboom en van de palm op de weg. Ze konden de triomfantelijke stoet niet met koninklijke standaards doen voorafgaan, maar zij sneden de wuivende palmtakken af, het overwinningsembleem van de natuur, en wuifden ermee omhoog onder luide toejuichingen en hosanna-geroep. Terwijl zij voortgingen, werd de menigte aanhoudend groter, doordat degenen die over de komst van Jezus hadden gehoord, zich haastig bij de stoet aansloten. Toeschouwers mengden zich voortdurend met de menigte en vroegen, wie is dit? Wat betekent al die opschudding? Ze hadden allemaal over Jezus gehoord en verwachten dat hij naar Jeruzalem zou gaan. Maar zij wisten dat hij op dat ogenblik ieder streven van hem op de troon te plaatsen van de hand had gewezen. En ze waren zeer verbaasd te vernemen dat hij het was. Ze vroegen zich af wat deze verandering in hem, die verklaard had dat zijn koninkrijk niet van deze wereld was, kon hebben teweeggebracht. Hun vragen waren tot zwijgen gebracht door een triomfkreet. Steeds weer wordt deze door de enthousiaste menigte herhaald. De mensen die op grote afstand zijn, nemen de kreet over en het weergalmt over de omliggende heuvels en dalen. En nu sluit de grote menigte uit Jeruzalem zich bij de stoet aan. Van de mensen die samengekomen zijn om het Pascha te vieren, gaan duizenden uit om Jezus welkom te heten. Zij begroeten hem door met palmtakken te wuiven en met het uitjubelen van gewijde liederen. De priesters in de tempel blazen de bazuin voor de avonddienst, maar er zijn slechts weinig mensen die daar gehoor geven. En de oversten zeggen verontrust tegen elkaar, de gehele wereld loopt hem na. Johannes 12, vers 19. Nooit tevoren tijdens zijn leven op de aarde had Jezus een dergelijke demonstratie toegelaten. Hij voorzag duidelijk wat het gevolg hiervan zou zijn. Het zou hem aan het kruis brengen, maar het was zijn bedoeling zich openlijk aan te dienen als de verlosser. Hij wilde de aandacht vestigen op het offer dat zijn zending naar de gevallen wereld zou bekronen. Terwijl de mensen in Jeruzalem samenkwamen om het Pascha te vieren, stelde hij het tegenbeeldige lam door een vrijwillige handeling zichzelf beschikbaar als offerande. Het zou voor zijn gemeente in alle eeuwen die zouden volgen noodzakelijk zijn om zijn dood voor de zonde der wereld tot een onderwerp te maken van diepgaande overdenking en studie. Ieder feit dat hiermee was verbonden, moest boven alle twijfels worden verheven. Het was toen noodzakelijk dat de ogen van alle mensen op dat ogenblik op hem werden gericht. De gebeurtenissen die voorafgingen aan zijn grote offeranden moesten van die aard zijn dat zij de aandacht zouden vestigen op het offer zelf. Na een demonstratie als die welke gepaard ging met zijn intocht in Jeruzalem, zouden alle ogen zijn snelle gang van de laatste gebeurtenissen volgen. De gebeurtenissen die verbonden waren met deze triomftocht zouden door iedereen worden besproken en Jezus in ieders gedachten brengen. Na zijn kruisiging zouden velen deze gebeurtenissen in verband met zijn terechtstelling en dood herinneren. Zij zouden ertoe gebracht worden de profetieën te bestuderen en zou daarvan worden overtuigd dat Jezus de Messias was. En in alle landen zou het aantal bekeerlingen die tot het geloof kwamen toenemen. Tijdens zijn leven op aarde had de heiland kunnen verschijnen, vergezeld door engelen des hemels en aangekondigd door de bazuin Gods. Maar een dergelijke demonstratie zou in strijd zijn geweest met het doel van zijn zending, in strijd met de wet die zijn leven had beheerst. Hij bleef trouw aan het nederige lot dat hij op zich had genomen. Hij moest de last van de mensheid dragen totdat zijn leven zou zijn gegeven voor het leven van de wereld. Deze dag, die in de ogen van de discipelen de mooiste dag van hun leven scheen, zou de sombere wolken zijn overschaduwd indien ze hadden geweten dat dit vreugdebetoon slechts een voorspel tot het lijden en de dood van hun meester was. Hoewel hij hen herhaaldelijk verteld had over zijn gewisse offeranden, vergaten zij toch, te midden van de vreugdevolle triomf van deze dag, zijn smartelijke woorden en zagen zij verlangend uit naar zijn voorspoedige regering op de troon van David. Voortdurend sloot zich meer mensen bij de stoet aan en met enkele uitzonderingen werden alle die zich aansloten gegrepen door de bezieling van het ogenblik en zij hielpen mee het geroep der Hosanna te doen aanswellen die steeds opnieuw weergalmden van heuvel tot heuvel en van dal tot dal. Voortdurend weer klonken de kreten, Hosanna, de zoon van David, gezegend is hij die komt in de naam des Heren. Hosanna in de hoogste hemelen. Matteüs 21, vers 9. Nooit tevoren had de wereld een dergelijk triomftocht gezien. Het was niet een optocht als van de beroemde overwinnaars van de wereld. Geen stoet treurige gevangenen als zegentekenen van een koninklijke macht was het kenmerkend deel van het schouwspel. Maar rondom de heiland bevonden zich de heerlijke zegentekenen van zijn liefdewerk voor de zondige mensheid. Daar waren de gevangenen die hij bevrijd had uit de macht van Satan en die God loofden om hun verlossing. De blinden aan wie hij het gezicht hergeven had, gingen voorop. De stommen van wie hij de tong had losgemaakt, riepen het luidst Hosanna. De kreupelen die hij genezen had, sprongen van vreugden en waren het meest bedrijvig in het afbreken van de palmtakken en het wuiven daarmee voor de heiland. Weduwen en wezen prezen luid de naam van Jezus om zijn genadewerken aan hun bewezen. De melaatsen die hij genezen had, spreidden hun reine kleren uit op het pad en begroetten hem als koning der heerlijkheid. Zij die door zijn stem uit de slaap des doods waren opgewekt, bevonden zich ook onder de menigte. Lazarus, wiens lichaam tot ontbinding was overgegaan in het graf, maar zich nu verheugde in de kracht van zijn leven, leidde het dier waarop de heiland reed. Vele fariseeën waren getuigen van dit schouwspel en, brandend van naijver en haat, trachtten zij de stroom van de gevoelens van het volk te keren. Ze wendden al hun invloed om de mensen tot zwijgen te brengen, maar hun verzoeken en dreigementen deden de geestdrift slechts toenemen. Zij vreesden dat de menigte, die door het aantal zo sterk was, Jezus tot koning zou uitroepen. Als laatste redmiddel drongen zij zich door de menigte tot op de plaats waar Jezus was en richtten zich tot hem met de verwijtende en dreigende woorden. Meester, bestraft uw discipelen. Lucas 19, vers 39. Zij verklaarden dat dergelijke luidruchtige demonstraties in strijd waren met de wet en dat zij door het gezag niet zouden worden toegestaan. Maar zij werden tot zwijgen gebracht door het antwoord van Jezus. Ik zeg u, indien deze zwegen, zouden de stenen roepen. Lucas 19, vers 40. Dit toneel van triomf geschiedde op Gods eigen beschikking. Het was voorzegd door de profeet en de mens had geen macht om Gods bedoeling tegen te gaan. Indien de mensen zijn plan niet ten uitvoer hadden gebracht, dan zou hij aan de dode stenen een stem hebben gegeven en zij zouden zijn zoon met lofzang hebben begroet. Terwijl de tot zwijgen gebrachte fariseeën zich terugtrokken, werden de woorden van Zacharia opnieuw geuit door honderden stemmen. Jubel luide, gij dochter van Sion, juicht, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u, hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdend op een ezelhengst, een ezelinnenjong. Zacharias 9, vers 9. Toen de stoet de top van de heuvel bereikte en zou afdalen om de stad binnen te treden, hield Jezus stil en de gehele menigte met hem. Voor hen lag Jeruzalem in zijn luister, badend in het licht van de ondergaande zon. De tempel trok alle ogen tot zich. In statige pracht stak hij boven alles uit en scheen omhoog te wijzen naar de hemel, alsof het de mens wees op de enige ware en levende God. De tempel was reeds lang tot trots en glorie van het Joodse volk. Ook de Romeinen waren trots op zijn schoonheid. En door de Romeinen aangestelde koning had zich met de Joden verenigd om de tempel te herbouwen en te verfraaien. En de keizer van Rome had de tempel met zijn geschenk verrijkt. De kracht, rijkdom en heerlijkheid ervan had dit bouwwerk tot een van de wonderen van de wereld gemaakt. Terwijl naar het westen neigende zon de hemel in guldig gloed zette, deed haar stralende glans het zuiverwitte marmer van de tempelmuren oplichten en de zuilen van hun gouden kapitelen schitteren. Vanaf de top van de heuvel waar Jezus en zijn discipelen stonden, leek het een massief bouwwerk van sneeuw, dat met gouden pieken was vastgezet. Bij de ingang van de tempel bevond zich een wijnstok van goud en zilver, met groene bladeren en geweldig getroffen druiven, vervaardigd door de allerbekwaamste kunstenaars. Dit beeld stelde Israël voor als een vruchtbare wijnstok. Het goud, het zilver en het levend groen waren met zeldzame smaak en verfijnde vakmanschap samengevoegd. Terwijl hij zich sierlijk om de witte en schitterende zuilen slingerde en zich met glinsterende ranken vastklemden aan hun gouden versierselen, ving hij de glans van de ondergaande zon op en straalde met een heerlijkheid die aan de hemel scheen te zijn ontleend. Jezus staart naar het schouwspel en de grote menigte staakte haar kreten, getroffen door deze plotselinge aanblik van schoonheid. Alle ogen richten zich op de heiland in de verwachting dat ze op zijn gelaat de bewondering zullen zien die zij zelf voelen. Maar in plaats daarvan zien zij grote droefheid. Ze zijn verbaasd en teleurgesteld te zien dat zijn ogen zich met tranen vullen en zijn lichaam heen en weer schudt als een boom die door de storm wordt bewogen, terwijl een kreet van smart als uit de diepte van een gebroken hart over zijn bevende lippen komt. Welke aanblik was dit voor de engelen? Hun geliefde meester tot tranen toe bewogen. Welke aanblik was dit voor de blijde scharen die hem onder vreugdegeroep en het wuiven van palmtakken begeleidden naar de heerlijke stad, waar hij, naar hen van harte hoopte, spoedig zou regeren. Jezus had geweend aan het graf van Lazarus, maar dat was als een goddelijke droefheid, uit medeleven met het mensenleed. Maar deze plotselinge smart was als een klaagtoon te midden van een groot triomfkoor. Midden in een toneel van vreugden, waarbij alle hem eer bewijzen, was de koning van Israël in tranen. Geen stille vreugdetranen, maar tranen en zuchten van niet te weerhouden zielensmart. De mensen werden door plotselinge somberheid overvallen. Hun toejuichingen verstomden. Velen weenden uit medegevoel met een smart die zij niet konden verstaan. Jezus stortte geen tranen uit in het vooruitzicht van zijn eigen beproevingen. Vlak voor hem lag Gethsemane, waar weldra de verschrikking van de grote duisternis hem zou overschaduwen. Ook de schaapspoort, waardoor eeuwenlang de offerdieren waren geleid, was in zicht. Deze poort zou weldra voor hem, het grote tegenbeeld, op wiens offer voor de zonde van de wereld al deze offeranden hadden gewezen, worden geopend. Dichtbij was Golgotha, de plaats van zijn naderende foltering. Toch weende en klaagde de verlosser niet in de geestesmart van deze dingen, die hem deden denken aan zijn wrede dood. Zijn smart was niet zelfzuchtig. De gedachten aan zijn eigen lijden maakten die edele, zelfopofferende ziel niet bevreesd. Het was het aanblik van Jeruzalem die door het hart van Jezus sneed. Jeruzalem, dat de Zoon van God had verworpen en met zijn liefde had versmaad. Dat weigerde zich door zijn machtige wonderen te laten overtuigen en dat op het punt stond om hem het leven te benemen. Hij zag wat de stad was, in haar misdaad haar verlosser te verwerpen, en wat ze geweest had kunnen zijn, indien ze hem, die alleen haar wonden kon genezen, zou hebben aangenomen. Hij was gekomen om haar te redden, hoe zou hij haar kunnen prijsgeven? Israël was een begunstigd volk geweest. God had hun tempel tot zijn woonplaats gemaakt, die was schoon door zijn verhevenheid. Een vreugde voor de ganse aarde. Psalm 48, vers 3. Daar was het gedenkteken van meer dan 1000 jaar van Christus' wakende zorg en tedere liefde, zoals een vader voor zijn enigste kind koestert. In die tempel hadden de profeten hun plechtige waarschuwingen uitgesproken. Daar waren de brandende wierookvaten bewogen, terwijl de wierookgeur, gemengd met de gebeden van de tempelgangers, waren opgestegen naar God. Daar had het bloed van dieren gestroomd als zinnebeeld van het bloed van Christus. Daar had Jehovah zijn heerlijkheid geopenbaard, boven het verzoendeksel. Daar hadden de priesters hun dienst gedaan en had de pracht van symbolen en plechtigheden eeuwenlang plaatsgevonden. Maar aan dit alles moest een einde komen. Jezus hief zijn hand op, die zo dikwijls de zieken en de lijdenden had gezegend. En terwijl hij de hand uitstrekt naar de ten ondergang gedoemde stad, riep hij met een door smart gebroken stem uit: Och, of gij ook op deze dag verstond wat tot u vrede dient. Lucas 19, vers 42. Hier zweeg de heiland even. Hij zei niet wat de toestand van Jeruzalem zou zijn geweest, indien de stad de hulp had aangenomen die God wilde geven, de gave van zijn geliefde zoon. Indien Jeruzalem had geweten wat het was zijn voorrecht te kennen, en had achtergeslagen op het licht dat de hemel hen had gezonden, dan had de stad kunnen staan in de luister van voorspoed, de koningin van koninkrijken, vrij in de kracht van de haar door God gegeven macht. Dan zouden er geen gewapende soldaten aan haar poorten hebben gestaan, geen Romeinse banieren zouden op haar muren hebben gewapperd. De heerlijke bestemming waarmee Jeruzalem gezegend had kunnen worden, indien de stad de verlosser had aangenomen, kwam de Zoon van God voor ogen. Hij zag dat Jeruzalem door hem had kunnen worden genezen van zijn verschrikkelijke ziekte, bevrijd van slavernij en bevestigd als de machtigste stad van de aarde. Vanaf zijn muren zou de vredesduif zijn uitgegaan naar alle volken. De stad zou de krans der heerlijkheid van de wereld zijn geweest. Maar het lichte beeld van wat Jeruzalem had kunnen zijn, vervaagt voor de ogen van de heiland. Hij beseft dat de stad nu is onder het Romeinse juk, de toorn Gods dragend, gedoemd tot zijn vergeldende oordeel. Hij neemt de gebroken draad van zijn klaagzang weer op. Maar thans is het verborgen voor uw ogen, want er zullen dagen over u komen waarin uw vijanden een bolwerk tegen u zullen opwerpen en u omsingelen en u van alle zijden in het nauw brengen. En zij zullen u en uw kinderen in u vertreden, en zij zullen in u geen steen op de ander laten, opdat gij de tijd niet hebt opgemerkt dat God naar u omzag. Lucas 19, vers 42 tot en met 44. Christus was gekomen om Jeruzalem en zijn kinderen te redden. Maar farisese trots, huichelarij, naijver en kwaadwilligheid hadden hem verhinderd zijn bedoeling uit te voeren. Jezus kende de verschrikkelijke vergelding die zou komen over de ten ondergang gedoemde stad. Hij zag Jeruzalem omringd door legers. Hij zag hoe de belegerde inwoners de hongersdood werden ingedreven, hoe moeders zich voedden met de dode lichamen van hun eigen kinderen en hoe ouders en kinderen elkaar het laatste stukje voedsel ontrukten, hoe natuurlijke genegenheid door het knagende gevoel van honger werd vernietigd. Hij zag de hardnekkigheid van de Joden, die gebleken was uit een afwijzing om door hem behouden te worden, hen er ook toe zou brengen om te weigeren zich te onderwerpen aan de binnenstromende legers. Hij aanschouwde Golgotha, waar hij verhoogd zou worden, waar kruisen zo dicht op elkaar zouden staan als bomen in het bos. Hij zag hoe de ongelukkige inwoners werden gemarteld op de pijnbank en door de kruisiging, de prachtige paleizen verwoest, de tempel in ruïne werd veranderd en dat er van de kolossale tempelmuren geen steen op de ander zou worden gelaten, terwijl de stad werd omgeploegd als een akker. Terecht huilde de heiland toen hij dat verschrikkelijke toneel aanschouwde. Jeruzalem was zijn zorgenkind geweest. En zoals een lieflijke vader treurt om een weerspannige zoon, zo weende Jezus over de geliefde stad. Hoe kan ik aanzien dat u aan de verwoesting wordt overgegeven? Moet ik toelaten dat u de beker van uw ongerechtigheid volmaakt? Eén ziel heeft zoveel waarde dat, in vergelijking daarmee, de wereld in het niet zinkt. Maar hier zou een heel volk verloren gaan. Wanneer de snel ter kimmen neigende zon niet meer aan de hemel te zien zou zijn, zou de genadedag voor Jeruzalem voorbij zijn. Terwijl de stoet stilstond op de top van de Olijfberg, was het nog niet te laat voor Jeruzalem om berouw te tonen. De engel der genade vouwde zijn vleugels dicht om af te stappen van de gouden troon en zo plaats te maken voor gerechtigheid en een snel komend oordeel. Maar Christus' liefdevolle hart pleitte nog steeds voor Jeruzalem dat zijn genade had versmaad, dat zijn waarschuwingen had veracht en dat op het punt stond zijn handen te bezoedelen met zijn bloed. Indien Jeruzalem slechts berouw wilde tonen, was het nog niet te laat. Zou, terwijl de laatste stralen van de ondergaande zon bleven toeven op de tempel, toren en tinnen, een goede engel de stad nog leiden tot de liefde van de heiland en haar ondergang afwenden? Prachtige en onheilige stad die de profeten had gestenigd, die de Zoon van God had verworpen, die zichzelf door onboetvaardigheid in de boeien van de slavernij sloot, haar dag van genade was welhaast voorbij. Toch spreekt de Geest van God nogmaals tot Jeruzalem. Voordat de dag voorbij is, komt er een ander getuigenis tot Christus. De stem der getuigen gaat luider spreken, gehoorgevend aan de roep van een profetisch verleden. Indien Jeruzalem de roep zal horen, indien de stad de heiland die haar poorten binnengaat zal aannemen, kan het nog gered worden. De geruchten dat Jezus de stad nadert met een grote toeloop van mensen, hebben de oversten in Jeruzalem bereikt. Maar deze hebben geen welkom voor de Zoon van God. Angstig gaan ze uit hem tegemoet in de hoop de schaar uiteen te drijven. Wanneer de stoet op het punt staat de Olijfberg af te dalen, wordt hij opgevangen door de oversten. Zij vragen naar de oorzaak van dit luidruchtige vreugdebetoon. Wanneer zij de vraag stellen, wie is dit? Matteüs 21 vers 10 geven de discipelen, vervuld met de geest der inspiratie, antwoord op hun vraag. In welsprekende zinnen herhalen zij de profetie betreffende Christus. Adam zal u zeggen, hij is het zaad der vrouw, dat de kop van de slang zal vermorselen. Vraag het Abraham, hij zal u zeggen, het is Melchizedek, de koning van Salem, koning des vredes. Genesis 14 vers 18. Jacob zal u zeggen, hij is Silo uit de stad van Juda. Jesaja zou u zeggen, Immanuel. Jesaja 7 vers 14. Wonderbare raadsman, sterke gods, eeuwige vader, vredevorst. Jesaja 9 vers 5. Jeremia zou u zeggen, de spruit van David, de Heere, onze gerechtigheid. Jeremia 23 vers 6. Daniel zou u zeggen, hij is de Messias. Hosea zou u zeggen, de Heere, de God der heerscharen, wiens naam Heere is. Hosea 12 vers 6. Johannes de Doper zou u zeggen, hij is het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Johannes 1 vers 29. De grote Jehovah heeft van zijn troon uitgeroepen, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Matteüs 3 vers 17. Wij, zijn discipelen, verklaren, dit is Jezus, de Messias, de vorst des levens, de verlosser der wereld. En de vorst van de machten der duisternis erkent hem met de woorden, ik weet wel wie gij zijt, de heilige Gods. Markus 1, vers 24.